En daarna wordt u gelezen uit de profetieën van Jesaja, het 49ste hoofdstuk, de versen 8 tot en met 13. En uit Johannes 20, de versen 19 tot en met 23. We noemden nu Jesaja 49, vers 8 tot en met 13. Johannes 20, vers 19 tot en met 23.
Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren. En ik zal u geven tot de verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten. In de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders van de wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie, die van het noorden en van het westen, en die uit het land Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij aarde, en gij bergen, maak gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en toen de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen daar werden verblijd, toen zij de Heere zagen. Jezus dan zeide weer tot hen, vrede zij u lieden. Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En toen hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden.
Uitgangspunt gemeente voor de prediking over de versen 19 tot en met 23 uit het Johannesevangelie 20ste hoofdstuk, kiezen we in het 19e vers deze woorden. Als het dan avond was, kwam Jezus. Tweede vers. Wat was er veel gebeurd op die dag, die eerste paasdag. En dan is het avond. Ook dan werkt Jezus. Zeg maar nooit, de Heer heeft voor mij geen tijd. Als het dan avond geworden was, kwam Jezus. Dag en nacht werkt hij. De wachter Israël sluimert nog slaapt. Als u of jij 's nachts niet de slaap kunt vatten, dan mag je op hem een beroep doen. Al die zorgen in zijn hand leggen. Die moeite, die angst, die onzekerheid, die schuld, die hemelhoge schuld, die je neer kan drukken, in zijn hand leggen. Als het dan avond was, kwam Jezus. Op die eerste dag van de week, zondag. Die dag is door de opstanding van de Heer Jezus tot rustdag geworden. Zeker zonder een speciaal gebod. Het is waar, er staat niet in de Bijbel van, nu moet het niet meer op zaterdag, maar op zondag gebeuren. Maar dat betekent niet dat het dan niet naar de schrift zou zijn als wij op de zondag de rustdag hebben. Het is juist heel duidelijk in overeenstemming met het geheel, de lijn die je ook ziet in het Nieuwe Testament, dat dat de dag is die de Heere gemaakt heeft om te rusten, om naar de kerk te gaan, om onder de verkondiging van het evangelie te verkeren. Door de opstanding van Christus tot een rustdag geworden. En je ziet ook in dat gedeelte dat we gelezen hebben uit Johannes 20, dat er sprake is van kerkvergaderend werk, dat de Heere ook opdrachten geeft aan zijn discipelen om heen te gaan. Je ziet ook dat wanneer Thomas er niet is, dat de Heere dan wacht tot die volgende zondag. Dat ze weer zijn samengekomen en dan is Thomas er ook en opnieuw verschijnt hij dan op de dag des Heren, op de rustdag. Die eerste dag, de dag des Heren, zoals die genoemd wordt in het Nieuwe Testament, een heel bekende uitdrukking, de dag van de Heren, van de Heren Jezus Christus. Dat is een uitdrukking in het Nieuwe Testament voor het samenkomen van de gemeente. Dat was maar niet de gewoonte van de discipelen. Zeker, dat is een goede gewoonte, maar de Heer Jezus Christus die ging hen daarin voor. Vrouwen waren boodschappers om die gemeente samen te roepen. En inderdaad, er was een aparte verschijning aan Maria Magdalena, omdat zij van die vrouwen was afgedwaald. De Heer zoekt haar dan op. En Petrus, nou u weet dat is inderdaad een heel apart geval geweest. En die Emmausgangers, ja die gingen de verkeerde kant op. En de Heere die gaat met ze mee om ze in feite terug te trekken. En Thomas, zoals ik al zei, hij was er niet. Maar dan verschijnt de Heere pas op die volgende zondag. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Je ziet dan gemeente instituerende daden. Dat hij de volmacht geeft aan zijn discipelen om het evangelie te verkondigen. Je ziet in het Nieuwe Testament dat de gemeente op die dag samenkomt op de dag des Heren. En als Johannes, jongelui, op Patmos van de Heren die openbaring ontvangt, dan is dat op de dag des Heren, dat is op zondag. Dan verschijnt de Heren hem en dan geeft hij opdracht om wat hij ziet op te schrijven en te zenden aan de gemeenten. De Sabbat, dat was de vergaderingsdag in het Oude Testament van de gemeente. Dan werden de zilveren trompetten geblazen die de gemeente samen riepen om het woord te horen bij de tent van de samenkomst. En daarom is onze Sabbatsviering, zoals de catechismus dat ook heel duidelijk zegt, dat wij op de rustdag tot de gemeente Gods naastig komen. De heiland heeft terstond, direct, die eerste dag als zo'n dag van samenkomst gevierd. Hier is de gemeente bijeen in dit gelezen schriftgedeelte. En het staat er ook, laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Wilt u vrede ontvangen? Wilt u zegen hebben? Dan is het nodig om te komen onder de prediking van het woord. Het behaagt de Heere, staat er. Hele sterke uitdrukking. Dat wil de Heere nu graag. Dat is zijn wil. Het behaagt de Heere om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. We missen er twee. Judas is er niet meer. Omgekomen in zijn zonde. Thomas, hij is er ook niet. Weggekropen in zijn eenzaamheid, gedesillusioneerd. O gemeente, laten we ons verwonderen. Wij zijn er nog. De herder heeft ons nog vergaderd. Dat is niet om ons op de borst te slaan, zo van wij zijn zulke beste mensen en wij zijn zo goed christelijk gereformeerd en wij gaan nog naar de kerk en er zijn zoveel andere plaatsen waar dat veel minder is. Nee, nee. Een wonder dat de Heer nog naar ons om wil zien, dat hij nog tot ons spreken wil. En dat zult u toch ook moeten erkennen. Als we eerlijk gemaakt zijn door en voor de Heer. Heer, u had alle reden om ons voorbij te gaan, ook vanmorgen. En u komt de Heer in deze gemeente, in de kerk, met zijn genade. Hij wil ons ontmoeten. David die zegt in Psalm 40, de Heer denkt aan mij. Is dat voor ons een wonder. Heren, dat u nog aan me denken wil. Hoe ontmoet hij dan de gemeente? Wel, het is een gemeente onder het kruis. In zeer speciale zin. Vastgelopen bij het kruis. Daar is al hun hoop vergaan. Ze hadden gedacht dat hij Israël verlossen zou. Bij Marcus en Johannes horen we iets van die gemoedsstemming. Ze treurden en ze weenden. Ze geloofden Maria Magdalena niet. En wat die vrouwen gezegd hadden, ach, dat was ijdel geklap, dat was kletspraat. O zeker, dan komt er een kentering door die mededeling van Johannes en Petrus. En die beledigende kritiek op die vrouwen, die moest ook herzien worden. En de Emmausgangers waren inmiddels gekomen. Hadden ook gezegd dat ze de Here ontmoet hadden. En toch is er geen echte vrede. Er heerst nog verwarring door allerlei bedenkingen. Is dat niet te begrijpen, gemeente? Je kunt toch maar moeilijk leven met de ervaringen van een ander, is het niet waar? Wat een ander heeft meegemaakt, dat kan heel mooi zijn, dat kan heel fijn zijn als je daarvan hoort. Komt, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, maar daar kun je zelf niet van leven. Ze missen persoonlijk nog zoveel. Ze hebben een gedeelte althans, hem nog niet zelf ontmoet. En daarom missen ze nog die volle troost van Pasen. De deuren zijn gesloten, jongens en meisjes. Uit vrees staat er voor de Joden. Uit angst om opgepakt te worden. Het graf is open en de deuren zijn dicht. De Heer had ook gezegd, ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. En Petrus die had toch ook dat oor van Malchus afgeslagen. En de woede van de Joden was toch ook nog niet uitgewoed. Dus in dat opzicht is het nog wel te begrijpen. En buiten door de straten van de stad gaat een woord. En het drijft de mensen voort op de brede weg. Dat anti-evangelie. Hij is niet opgestaan. Hij is niet de zoon van God, de gezondene van de Vader. Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en ze hebben zijn lichaam gestolen. De leugen. Maar ze hebben zich door die vrees niet laten weerhouden om samen te komen. Laten we dat ook niet vergeten. Wat kunnen we ook vandaag gevangen zitten in onze vrees? Dichte deuren. Alsof het nooit Pasen is geweest. O ja, religie, dat mag wel in onze postmoderne tijd. Dat mag wel. Maar dat leven naar het woord van de Heer, dat niet. De ontkenning van het paasevangelie, dat is ook nu aan de orde van de dag. Je hoort ervan in de media, in de moderne literatuur, in de collegezalen. En wat kan dat ook een verlammende angst teweeg brengen? Onverstandigen en tragen van hart om de schriften te geloven, die zinken dan nog dieper weg in die poelmoedeloosheid. Hem aanschouwt met vrolijke ogen. Hoe zagen ze zijn alvermogen in die genezingen die hij gedaan had, Heer Jezus Christus, toen hij nog toch leefde. De wonderen, de opwekkingen uit de doden. Avondmaal gevierd met hem. De lofzang gezongen. En er dan zo ellendig aan toe zijn, dat is wat. Als Jezus hen wil bezoeken, staat hij voor een gesloten deur. En toch gaat het huisbezoek door. Hij wil kracht geven. Hij wil moed geven. Hij maakt het Pasen bij hem, bij wie de werkelijkheid van Pasen maar niet wil doordringen. En zie, toen kwam Jezus. Dat is wat. En dan staat hij in het midden. Toen kwam Jezus zelf in het midden. Op het juiste moment. Waren de gesprekken misschien op een doodpunt aangekomen? Toen stond Jezus in het midden. Ziet u dat gesloten deuren voor hem geen verhindering zijn? Geen verhindering. Hij komt midden in hun vrees. In het midden. Niet in een hoekje. Op een afstand. Nee, alles om hem heen, zodat ze hem konden zien, allemaal. Zodat ze hem konden verstaan. Hij in het middelpunt van zijn dure gekochte kerk. En daarom, Zo hoort het nog te zijn. En zo wil de Heer het nog. Het woord, de Christus der Schriften, centraal. Het woord in het midden, in de kerkdienst. En hij maakt zijn woord waar. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Wij zijn nu ook samen in zijn naam. Is het u opgevallen? Ach, het zijn vaak klanken, hè? Als je dat zo vaak hoort, dat is ook zo. Maar daarom is het ook goed om erop gewezen te worden. Waar begonnen we nou mee, deze dienst? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Hoe kwam hij binnen? Dat weten we niet. Dat is nou zijn paasgeheim. Nee, het is niet zo dat het lichaam van de Heer Jezus, zoals wel voorgesteld wordt, vergoddelijkt werd toen hij opgestaan is. Nee, hij gaat de weg van het wonder. Dat is het nu. Hij gaat door de onmogelijkheden heen. Ziet u het goed? Grijp moed en uw hart zal vrolijk leven. Hebt u dat wel eens gemerkt in uw eigen leven? Dat je met een almachtige zaligmaker te doen hebt. Dat alles wat van u, van jouw kant in de weg stond, dat dat hem niet in de weg stond. Hoor, er kan zoveel zijn waarbinnen we ons opsluiten. Angst, boezemzonde, intellectuele twijfels. Al die onopgeloste levensraadsels. Kan zo gesloten je zijn, je leven. Dat je niet eens weten zou hoe die levensvorst daar nou ooit binnen zou moeten komen. Mag ik eens vragen. Verlangt u naar een ontmoeting met die levensvorst, met de Heere? En jullie, jongens en meisjes, verlang je naar een ontmoeting? Is dat nou de reden geweest dat je vanmorgen naar de kerk ging? Dan mag je één deur dicht doen. Dat is de deur van je binnenkamer. Om hem te smeken. Ga mij niet voorbij, o heiland. Bezoek mij met uw heil. Oh, dan mag u het horen. Ik heb de sleutels. En toen de deuren gesloten waren, kwam Jezus. Hij was het voor wien gereed. De koperen deuren weken. De ijzeren grendels deed hij in duizend stukken breken. Hoe is het in uw hart? Als je nou de Heer hebt liefgekregen, kunt u het dan begrijpen, verklaren, hoe hij binnenkwam in je leven? Alles was toch dicht, potdicht, op slot, vergrendeld. En de Heere kwam binnen. Hij werd de eerste in je leven. Zie, hier ben ik. En dan brengt hij alles mee wat nodig is tot zaligheid. Toen de deuren gesloten waren. Hoor ze klagen. De Heere heeft ons vergeten. De Heere heeft ons verlaten. O ongelovige discipelen. Hij heeft alle sleutels. Van de hel en van de dood. Ook de sleutel van de deur van je hart. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Weet u niet dat we een almachtige Christus hebben? Geen grendel kan hem tegenhouden. Dat is juist de troost ervan. Van dit gedeelte ook. Dat hij door die gesloten deuren heen kwam. Daar kan hij doorheen komen. En dat niet maar één keer, maar telkens weer. En het is en blijft een wonder. Als hij verschijnt in stad mensziel. Voor Gods genade, gemeente, bestaan geen gesloten deuren. Dat mag ook gezien worden in het zendingswerk. Het staat ook in de Bijbel dat de Heere zegt: ik heb u een geopende deur gegeven. Waar het zaad van het evangelie, het zaad der wedergeboorte gestrooid wordt, daar springen deuren open. Door Gods genade. Want dat evangelie is een dynamiet, een kracht God staat er tot zaligheid. Het welbehagen des Heren, dat zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Al zijn harten hermetisch gesloten, dat mag voor u een troost zijn als u zegt: oh, die kinderen, ze gaan een verkeerde kant op. Ze zoeken het in de wereld. Of mijn vader of mijn moeder leeft niet naar het woord van de Heren. Christus leeft niet in hem of in haar. Bid dan. En zeg: Heere, u bent er toch bij machten om dat te veranderen. Dat wil de Heer juist zo graag. dat we daarop pleiten, dat we daar hem om aanroepen. Dat is de weg waarin de Heere dat schenken wil. Hier laat hij het zien dat het voor hem geen verhindering is. En wat doet hij dan? Dan groet hij als hij binnenkomt. Toen kwam Jezus, toen de deuren gesloten waren. En hij stond in het midden. En dan groet hij: vrede zij u lieden. Shalom. Hoort u dat? Niet het kruis heeft het laatste woord, maar de gekruisigde die opgestaan is. Trouwens, hij heeft niet alleen het eerste woord, hij heeft ook het laatste woord. Twee keer over klinkt het uit zijn mond. Vrede zij u lieden. Hij komt met zijn vredegroet. Dat was ook nodig. Want ze hadden toch de Heer Jezus verlaten. Ze hadden toch die woorden van die vrouwen bespot. Hun geweten zal ontwaakt zijn. Ze zullen zichzelf hebben moeten veroordelen. Als zwakkelingen. Lafaards. Verraders. En dan hem onder ogen komen. Kunt u zich voorstellen? Als de Heer Jezus dan komt en zijn mond open doet, zal hij me dan niet schelden? Je moet dus kijken, het eerste wat Jezus zegt, vrede. Hij toornt niet, hij vergeeft. De God des vredes, zo wordt hij ook genoemd. Vrede zij u lieden, u allen, ongelovige discipelen, twijfelaars. Geen verwijt. Nee, dat betekent niet dat hij het ongeloof goedkeurt. In Markus zien we dat hij later aan de discipelen hun ongelovigheid en de hardheid van hun hart verwijt. Christus zegt alles op zijn tijd, gemeente. Hij lokt soms om later te bestraffen. En soms bestraft hij om tot zich te trekken, tot zich te nodigen. Alles op zijn tijd, te zijner tijd. Shalom. De Heere komt ook tot ons als we in de kerk komen met zijn vredegroet. Want in dat teken staat de openbare eredienst. Dat werd toch ook vanmorgen weer gezegd. Genade zij u en vrede. Dat vind ik toch altijd maar weer een wonder. Dat dat het eerste is wat gezegd mag worden. Dat ik niet hoef te zeggen tegen u goedemorgen gemeente. Maar dat ik mag komen namens mijn zender. Genade zij u. En vrede. Shalom. Een groet die door velen werd gebruikt. En de diepe klank en inhoud zal het wel voor velen verloren hebben in die tijd. Net zo goed als bij ons dat woord adieu. Wie weet nog wat dat in wezen betekent. Maar in de mond van de Heer Jezus Christus wordt de oorspronkelijke betekenis van dat woord shalom ook hersteld. Hier spreekt immers de vredevorst zelf de vredegroet uit. De Heer spreekt nooit met lege klanken, met holle klanken. Dat shalom, dat is in zijn mond volle werkelijkheid. Vrede, op aarde nergens te vinden. Wat een oorlogen. De wereld ligt in het boze. Vrede is er niet, de echte vrede. En dat is het diep droevig, als dat zelfs moet gelden van de kerk. Haat en nijd. Oorlog. Augustinus heeft gezegd, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Natuurlijk, de discipelen waren kinderen van God, maar het contact werd niet gevoeld. Ze waren vastgelopen, ze waren Christus kwijt. En dat was niet de schuld van de Heere. Oh nee. Hij zegt het ook. Denk maar aan die Emmausgangers. Moest de Christus niet lijden? Moest hij niet alzo tot zijn heerlijkheid ingaan, opstaan? Dat is naar de schriften, dat is toch gezegd? Er is heel veel valse vrede. Bedriegelijke rust. Het staat ook in de Bijbel. Wee de gerusten te Sion. In de kerk. Dan moeten we onszelf op onderzoeken, gemeente, allemaal. Want velen hebben vrede, niet omdat ze vrede met God hebben gevonden, maar omdat ze nog nooit over de ernst van hun toestand hebben nagedacht. Dan kun je ook vrede hebben. Zal wel goed komen. Ben toch kerklid? Ga toch trouw naar de kerk? Zo hebben velen vrede omdat ze nog nooit over hun toestand ernstig hebben nagedacht. Wie ben ik voor de Heer? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Jacobus Borstius die zegt, er zijn er die nog van de hemel dromen als ze nog geen half uur meer van de hel verwijderd zijn. Wat is dat erg, gemeente? Vrede, zei u. Er mag een eind komen aan de onvrede. De kop van de Satan is vermorzeld. De hellemacht is overwonnen. De strijd waar Genesis 3 van spreekt is gestreden. Het is volbracht. Zo heeft het geklonken. En in feite betekent dit dat de Heere daarin zegt, de enige waarvoor jullie terecht moeten vrezen, die heeft genoegdoening gevonden, mijn Vader in de hemel. De hitte van Gods gramschap is geblust. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En in het weg van het recht kan hij zich nu weer inlaten met zondaren die zich van hem hebben losgescheurd. God heeft genoegen kunnen nemen met mijn werk. De straf, zegt Jesaja, ook die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En daarom zegt de Heer Jezus ook elders, mijn vrede geef ik u, vrede door het bloed van het kruis. Hier komt de heiland om de vrucht van zijn middelaarswerk uit te delen. Hij deelt het uit. Wij kunnen het elkaar alleen maar toewensen, vrede, echte vrede. Maar deze Heer die kan het geven en hij is de gewillige ook. En om de discipelen daarvan te overtuigen dat de vrede er is door het bloed van het kruis, laat hij dan zijn tekenen zien. En dit gezegd hebbende, staat er, toonde hij hun zijn handen en zijn zij. Dat is nou een vrede die met de kus van het recht is gegroet. Zo laat hij zien dat er geen Pasen en Paasvrede is zonder Golgotha. Goede Vrijdag en Pasen zijn aan elkaar verbonden. De levensvorst is tevens de gekruisigde. Die tekenen die vormen het betalingsbewijs, zou je kunnen zeggen. Hij kan over die vrede beschikken. Het ligt vlak tussen de Vader en hem. Daarom staat er ook, hij is onze vrede. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijk de wereld hem geeft. Overgaap je toch niet aan die schijnvrede van de wereld. Dat is alleen maar afwezigheid van oorlog, maar dat betekent nog niet dat het goed is tussen de Heere en je hart. Vrede, shalom. Een wens die wij niet kunnen waarmaken. Maar deze Heere gemeente is de vredemaker, nog steeds. Wilt u niet ruilen? Dat vraagt de Heere in feite hierin. Zijn vrede in plaats van jouw vrees. Wie heeft het er benauwd onder? Dat hij met God in oorlog is. Hebben we dat al gezien? Door het ontdekkende werk van Gods geest. Want dat is nodig, gemeente. Dat je dat telkens weer ook ziet. Daarvoor is nodig de Heer Jezus Christus. Dan moeten de wapenen voor ingeleverd worden bij hem. Dat betekent onvoorwaardelijke overgave aan de Heer. In die weg wordt die vrede gesmaakt. En dat is heel rijk. Dat je hart dan niets meer op de Heer tegen heeft. En God niets meer op je hart. In Christus, mijn ziel die naar de vrede haakt, hoor ik een dichter zeggen. Vrede, zei u, zegt de heiland. Hoort u dat er zondags ook nog in, als er op de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus in de kerk die vrede mag worden verkondigd. Hij groet ons, zijn vrede. En dit gezegd hebbende toonde hij zijn handen en zijn zij. De tekenen. Ik ben het zelf. Ik die hing aan het kruis, uitgeworpen, door u verlaten, mijn leven gegeven voor de schapen. Dat zijn de identificatiebewijzen. U moet zich misschien ook wel eens identificeren. Moet je je paspoort meenemen, je rijbewijs meenemen. Laten zien dat je het zelf bent. Nou, dit zijn die tekenen in feite. Herkenningstekenen. En daarom staat er ook in Openbaring 5 dat Johannes weer Jezus ziet als een lam staande als geslacht. Maar misschien vraagt u, was die opstandingskracht van de Heer Jezus dan niet groot genoeg om die sporen van zijn lijden volledig uit te wissen? Dat zou toch veel mooier geweest zijn? ongeschonden handen en een ongeschonden zij. Jawel, die kracht die was groot genoeg, dat is het niet. Die littekenen, die maken echter dat verheerlijkte lichaam juist veel mooier en heerlijker. Het zijn de sieraden die hij draagt. Zichtbare tekenen van zijn liefde. Een jongen zei eens tegen zijn moeder: moeder, wat hebt u lelijke handen. Vol afschuw zei hij dat. Kind, zei zijn moeder, ze zijn zo geschonden, ze zijn zo lelijk, omdat ik je vroeger, toen je klein was, redde uit het vuur. Wat ging dat kind die handen van moeder toen anders bekijken? Niemand had zulke mooie handen als moeder. Kijk, en zo is het ook hier. Hij draagt ze nog, die littekenen. De troost voor de zijnen. Ze prediken die onvergankelijke waarde van het lijden en sterven van de zaligmaker. Tekenen. Ze zeggen, God heeft mijn offer aangenomen. Daarom kan Paulus dan ook zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Mag een onbekeerd mens ook op die tekenen zien? Jazeker. Alle oog zal er straks op gevestigd worden. Alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, staat er. Maar als wij hier deze Heer Jezus Christus niet als onze borg en zaligmaker hebben nodig gekregen, dan zullen die tekenen straks eeuwig tegen ons getuigen. Zo grote liefde. En daar geen acht op geslagen. Maar nu is in die tekenen nog allerlei vertroosting te zoeken en te vinden. En wie het ook daar zoekt, die zal het daar vinden. Vrede is er. Wanneer u of jij de trotse nek leert buigen bij die kruistekenen, al je verzet verbroken, zie daar uw koning, gewond uit de strijd. Hij heeft ze gered met beide handen. Maar gemeente, wat vallen we onszelf dan tegen? Want ik sloeg hem al die wonden, om mijn overtredingen verwond. Hebt u het al herkend? Wat wordt het dan een wonder? Wat vormen die wonden dan een bron ook van blijdschap? Zulk een is mijn liefste. En dat zie je ook hier. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Verblijd. Want het kruis, dat sloot voor hen de opstanding uit. Maar nu gaan ze het verband zien. Zijn vrede. Hebben ze die verdiend? Helemaal niet. Ze waren weggevlucht. Verdiend om in onvrede te blijven. Alle banden verbroken. Maar toen ze dit zagen, werden ze verblijd. Kennen we dat, gemeente? Blijdschap bij het zien van de Heer Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane heiland, met de tekenen van zijn liefde. Wat heeft het u veel gekost, heren? Wat een liefde, wat een genade. O, mocht ik dat eens weten, zegt u. Mijn ziel die naar de vrede haakt. Ik zou het zo graag geloven dat het goed is tussen de Heere en mijn hart. Bid dan, o vredevorst. Gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. Voor allen die het moeten erkennen. Ik ben God kwijt door eigen schuld. Ik heb de Heere de oorlog verklaard. En nooit kan ik het zelf meer in orde maken. Zie dan, alles is in orde gemaakt door de Heer Jezus Christus. Hoopt op de Heere, gij vromen. Hij wil uw druk verwisselen in geluk. O, wat draagt hij u een warm middelaarshart toe. Hij toonde hun zijn handen en zijn zij. Kan hij zelfs daarmee, gemeente, je hart niet veroveren, als het nog zo donker is in je hart en leven. Als het nog zo hard is, dat hart. Kan dat je hart nou niet verbreken? Zulk een is mijn liefste, zei die bruid uit het hooglied. Wilt u niet ruilen? Al uw vrees voor mijn vrede. De Heer Jezus zei tot zijn discipelen, je zult droefheid hebben, maar uw droefheid zal veranderen in blijdschap. En dat zie je ook hier. Ze werden verblijd toen ze de Heere zagen. Zo zagen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Tekenen. Ik ben het zelf. Hier komt mijn vrede vandaan. En daarom zegt hij het ook voor de tweede maal. Shalom. Vrede, zei u. Daarin ligt nou de zekerheid van het geloof, gemeente. U zou het ook willen zien? U zou die tekenen ook wel eens willen zien? De Heer heeft tekenen gegeven, ook aan jullie jongelui. Doop en avondmaal, tekenen en zegelen van zijn hartelijke liefde en trouw, opdat hij door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan zou geven en zou verzegelen. Gebruikt u ze. Dat de Heer al zo vroeg, toen je het zelf niet eens wist, bij je kwam. Ik wil je God zijn. Dat teken hechtte hij, dat zegel, aan je voorhoofd. Is dat geen wonder? Heb je daar wel eens op gepleit? Dat je zegt, Heere, dat hebt u toch beloofd. Wilt u mijn leven nemen en het toewijden aan uw eer. Het avondmaal. Mijn lichaam verbroken, mijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. U blijft toch niet weg, hè, als het avondmaal bediend wordt, omdat u zegt van, nou ja, ik ben toch niet gerechtig om avondmaal te vieren en ik kan toch niet avondmaal vieren. Of ik kan het niet, want die gaat ook. Hebt u zich er wel eens in mogen verblijden, zoals die discipelen verblijd waren toen ze die tekenen zagen. Voor de discipelen was het genoeg. Thomas was er niet. Die miste het. Pas een week later, door eigen schuld. De discipelen werden verblijd. Echte blijdschap wordt geboren uit Jezus' wonden. Herodes die was ook eens verblijd toen hij Jezus zag. Maar hij suste zijn geweten. Toen hij Jezus zag, toen wist hij, gelukkig, Johannes de Doper is het niet, want daar was hij vreselijk bang voor. Wat is een mens dikwijls vals verblijd, als hij zijn geweten maar kan sussen. Ze waren verblijd door die goddelijke samenhang, kruis en opstanding, ik ben dezelfde. Vrede aangebracht door bloedstorting, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Gemeente, hierin hebben nou Gods kinderen hun onbepaalde blijdschap. Als de Heilige Geest door het geloof zicht geeft op deze levensvorst, ook opnieuw, dan wordt opnieuw, zingen we toch, het verbrijzeld hart verheugd. En in de ziel de ware rust geboren, de schuld is betaald. De vrees verandert, van vrees verandert hun samenzijn dan in vrede. In plaats van angst komt er dan blijdschap in het hart. Wat geeft Pasen dan een geweldige omkeer? En dan staat er, Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij u lieden. Twee keer. Ja, wij hebben herhalingsonderwijs nodig. Hoe vaak moest de heiland het ook niet zeggen tegen zijn discipelen, voor die tijd al, dat hij moest lijden en dat hij zou opstaan. Jezus dan zei wederom. Luther die wist ook hoezeer dat nodig was. Hij zei, het moet ons wel 100 keer gezegd worden, opdat ons geloof en onze hoop op God vast zou blijven. Is het wel voor mij, vraagt iemand. Jezus zei wederom. Bij het doopvond, bij een naam geroepen. Elke dienst weer dat de Heere zegt, zie hier ben ik, ook komt allen tot mij. Met brood en beker. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Het kan ook zo zijn dat die eerste groet een welkomstgroet is en die tweede groet een afscheidsgroet. Maar in ieder geval is die tweede groet ook bedoeld met het oog op wat er volgt. De herstelling in het ambt. Jezus wil die slechte ambtsdragers weer in zijn dienst nemen. Ze ontvangen persoonlijke vrede, opdat zij niet waar zij anderen gepredikt hebben zelf verwerpelijk zouden zijn, maar ze ontvangen ook vrede om te kunnen werken. Want broeders, dat weet u, in de ambtelijke dienst is ook vrede nodig. vrede, rust. Er is zoveel laster tegen Gods kerk. Er is zoveel wat je neer kan drukken. Zoveel zorg en moeite, tegenwerking. En we gaan een bange tijd tegemoet. Dus ook in verband met de zware taak die we ook als ambtsdragers hebben. De Heer Jezus heeft ook gezegd in Johannes 16, deze dingen heb ik tot u besproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Vrede heb je nodig, om te kunnen blijven zaaien, waar soms geen oogst gezien wordt. En dat je afvraagt, is er wel vrucht? En als er wel vrucht is, heb je ook die vrede nodig tussen de Heere en je hart, dat het vlak ligt, dat er niks tussen komt. Als er wel vrucht is, heb je die vrede nodig om er niet mee de hoogte in te gaan, maar om klein te blijven. En dat geldt niet alleen voor ambtsdragers, gemeente. Dat geldt voor iedere christen die staat in het ambt der gelovigen. Dan heb je vrede nodig dat het goed is tussen de Heere en je hart om vrijmoedig en blijmoedig over de Heere te kunnen spreken. En om je niet te onttrekken aan de verantwoordelijkheid die je hebt in en voor de gemeente. Vrede. Geen opstand. Geen tegenstand. Maar zijn vrede. Uw weg gaat misschien door de beproeving heen, door diepe dalen heen. Ziekte, ouderdomsverschijnselen, wat kan dat ook soms de moed benemen, zorgen geven. Dan dit uitvallen en dan dat niet meer kunnen. Hoe bent u onder het kruis? Hebt u vrede? Dat kan alleen door hem. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Kus de roede, staat er in de Bijbel. En dan is het waar. Dan wordt het ervaren. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik kan het allemaal niet begrijpen, Heere. Maar u weet wat goed is. Vrede of vrees? Wat een verschil. En wie zal nou de discipelen beschuldigen? Wat is er een vrees door ongeloof en door zonde? Vrees ook voor de dood. Maar de Heer zegt, wie in mij gelooft, die zal niet sterven, maar leven. En voor de toekomst, als het gaat om de toekomst van Gods kerk, dat die Heer gezegd heeft, ik ben met u al de dagen. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Wat mag dat weer moed geven om verder te gaan, om achter de Heer aan te gaan, om te pleiten op dat woord. Pasen, dat leert als het goed is, gemeente, ieder om zichzelf te beschuldigen vanwege zijn onwil, onmacht om te geloven. En Pasen is het wonder dat de Heer Jezus nou zelf voor zulke mensen er wil zijn. De Heer Jezus laat zich in zijn komen niet weerhouden door dat ongeloof en door het kleingeloof van zijn discipelen. Gelukkig maar. Dat is nou het evangelie, gemeente, voor een arm mens. Is het waar of niet? Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zegt hij dan, zend ik ook u gelijk. Zoals. Dat is nou de volmacht die ze krijgen. De paasvolmacht om de wereld in te gaan met het evangelie. Ze zaten achter gesloten deuren. Ja, men heeft in onze tijd de deuren van de kerk opengegooid naar de wereld. En in zekere zin is dat ook goed. Dat je dat evangelie niet voor jezelf houdt. Maar dat dat uitgedragen moet worden. Dat is waar. Maar in onze tijd zie je zo duidelijk dat dat niet gebeurt om te zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Nee, de wereld en de wereldse gewoonten die komen erin. En je ziet het dat kerken leegstromen naar de wereld. Maar dat is de bedoeling niet. Er moet in zijn naam gepredikt worden. De grendels weg. De opdracht, de paasroeping om met dat evangelie de wereld in te gaan. En dat heeft ook ons wat te zeggen. Alles te zeggen. Christen zijn in het openbare leven, op je werk, op school, in het ziekenhuis, op kantoor. De Heer Jezus trof ze aan achter gesloten deuren, achter slot en grendel. En er was reden voor. Maar nu Jezus gekomen is, toen kwam Jezus in het midden. Dan gaan de deuren en moeten de deuren open. Nu de deur van het graf open staat, moet ook de deur naar de wereld open. Niet opdat de wereld in de kerk zal komen, maar opdat ze uit zullen gaan als gezanten om die vrede te verkondigen, om zijn heil bekend te maken, om met het woord van de verzoening erop uit te gaan. Ja, een schat in aardevaten, maar opdat de uitnemendheid de kracht zij uit hem en niet uit ons. De discipelen, die wilden in de verdediging gaan. Deuren dicht. Maar ze moeten in de aanval, in de zending. Want je ontvangt die boodschap niet, gemeente, om het maar voor jezelf te houden. Om het zelf alleen maar uit te leven. Zeker dat is rijk en dat moet ook. Heel persoonlijk. Maar ook de wereld moet het weten. Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. De Zoon is de eerste zendeling, jongelui. Gelijk, dus zoals de Vader mij gezonden heeft. De Vader heeft alle dingen in de hand van de Zoon gegeven. Ook de volmacht om zelf zijn gezanten uit te zenden. Dat staat ook in Efeze 4. Deze heeft gegeven. Sommigen tot profeten, sommigen tot apostelen. Herders en leraars, noem maar op. Deze, dat is Christus, heeft gegeven. Hij is de grote gezondene. Hij deed de wil van de Vader in een wereld verloren in schuld. Zo zend ik ook u. O, hoe heeft de Vader zijn Zoon gezonden? Al zo lief heeft hij de wereld gehad. Uit liefde, uit ontferming, uit innerlijke ontferming, bewogenheid. Hoeveel voorbeeldwerking, hoe krachtige motivering ligt er in dat woordje gelijk. Zo kon Paulus ook zeggen dat hij gedreven door de ontferming van God mensen kon bidden om zich met God te verzoenen. Niet om het werk van de borg te doen. Daar kwam de Heer Jezus voor, heel uniek. Maar wel om vanuit die liefde tot hem, vanuit die bewogenheid voor het verlorene, ook die boodschap door te geven. En dan moet u het niet zo lezen dat de Heer Jezus weggaat, dat hij stopt dan met de zending. En dat hij het nu aan mensen overlaat, aan zijn discipelen. Dat zou een trieste zaak zijn. Maar kwam er ook helemaal niets van terecht. Hij blijft de gezondene, de zendeling bij uitstek. De discipelen zijn geen opvolgers, maar ze zijn zijn vertegenwoordigers. Christus laat zijn werk op aarde doorgaan. God zendt nog. Al gaat dat dan door de verkiezing van de gemeente heen. Mits dien door God geroepen. Geroepen tot bediening der verzoening. Gezanten van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Maar niemand kan de zonde toch vergeven dan God? Ja, die macht ontving de gezondene ook van de Vader. En hij geeft het weer door. Die macht, die sleutelmacht, die wordt uitgeoefend in de prediking. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Wee de goddeloze. Zegt dat het hem kwalijk zal gaan. Maar dit is nou het hart van het evangelie, gemeente. De vergeving van zonden. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Dat mag verkondigd worden. Dien worden ze vergeven. Wanneer daar een schuldige zondaar tot de Heere vlucht met al zijn zonden. Al waren uw zonden als schalaken. Dan is er bij hem vergeving. Want de Heere is gaarne vergevende. Maar ook dat andere. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dat moet ook verkondigd worden. Dat de toorn van God dan op ons blijft. Als er geen waarachtige bekering is in ons leven. Dan raak je het nooit meer kwijt, die zonde. Zo worden ze nou de wereld ingezonden. Met een eerlijke boodschap. Beide zaken moeten verkondigd worden, ook in deze tijd. Ik weet het, daar zit niemand op te wachten. Zonde. Je hoort het ook in de kerk hoor. Mensen die het rustig zeggen. Ja, ik heb overdacht, deze dag maar weer overdacht, maar ik zou niet weten wat ik dan voor verkeerds gedaan heb. Dan kennen we Gods woord niet. Dan zijn we nog nooit door het licht van Gods geest ontdekt aan wie we in werkelijkheid zijn. Foutje, zegt men. Ja, het was niet helemaal goed, maar gemeente, wij staan toch bij de Heer in de schuld. Is dat dan niet waar wat er staat in de Bijbel? Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, zegt de belijdenis daarom ook terecht. In zonde ontvangen en geboren. Elke dag de schuld meer maken. En zo groot is nou Gods toorn over de zonde, dat hij eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, ze aan zijn eigen lieve zoon heeft gestraft. U snapt toch wel, dan is het toch niet niks die zonde. Als God zijn eigen zoon daarvoor moet geven, dan moet het toch verschrikkelijk zijn. We hebben er verdriet over. Heren, ik deed u al die jammer aan. En als dat voor ons geen betekenis heeft, dan moet het ook van de kansel en dan moet het ook door de ouderlingen in de huisbezoeken gezegd worden. Dien zijn ze gehouden. Dan zal ons leven, als we zo sterven, eindigen achter andere gesloten deuren. De buitenste duisternis. En die deuren zullen dan nooit meer open gaan. Achter gesloten deuren ontvingen ze de sleutelmacht van het hemelrijk. Er is moed voor nodig, gemeente, om die sleutels te gebruiken. Om het woord recht te snijden. Om het mes erin te zetten. Vergeven en houden. Sleutels van het hemelrijk. Prediking van het evangelie. En ook de kerkelijke tucht. De vermaning. Van Christus wegen. Zijn ze er geschikt voor, die discipelen, die ambtsdragers die geroepen worden tot dit werk? O nee, gemeente. Er staat ook, en als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. De Heilige Geest, de paaskracht. Ja, dat is zoals vaker gezegd, dat is nou Pasen en Pinkster op één dag. Hij geeft niet alleen de opdracht, Heer Jezus, hij verleent ook de kracht om die opdracht uit te voeren. De Heilige Geest. En hij bevestigt dat door op hen te blazen. De Geest zal hen kracht geven. In zijn kracht mogen ze uitgaan. Dat is nou een preludium op Pinksteren. Om getrouwd te zijn. En hij blies op hen, ontvangt de Heilige Geest. Dat is de geest van de bekwaammaking. Dat is ook een zinnebeeldige handeling. In het paradijs, jongens en meisjes, wat deed de Heer toen? Toen blies hij de mens tot een levende ziel. Hij blies Adam het leven in. Zo schept God nieuw leven. Maar zo herschept hij ook tot een leven in zijn dienst. Dan word je een mens Gods, zoals de Bijbel dat noemt. En dan moeten we ontbidden, mogen we ontbidden. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai toch de hof. De zegen van Goede Vrijdag en Pasen is niet te beleven en is ook niet uit te dragen zonder de Heilige Geest. Wat moeten we nou beginnen, gemeente, zonder de Heilige Geest? En daarom het gebed dat uw geest ons ware wijsheid leert. Ga toch als een arme zondaar voor het eerst of opnieuw tot die Here. En je zult de Heilige Geest ontvangen. Dat heeft de Here toch zelf ook beloofd? Een ambtsdrager heeft ook de Heilige Geest nodig om in alle waarheid geleid te worden. De Here past altijd weer de vrede ambtelijk en persoonlijk toe aan het hart. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dit zachte zuchtje uit de mond van de Heer zal straks vanuit de hemel worden aangewakkerd tot een geweldige dreven wind. De wind van Pinksteren. Ontvangt, zegt de Heiland. Ja, want wat is er nou in het Koninkrijk van God dat we niet ontvingen? Dat wil zeggen, het is om niet te verkrijgen. Wat is zalig worden gemeente nou anders dan ontvangen? Uit zijn volheid, genade voor genade. We hebben de geest van Christus nodig. De Heer stelt ons hier de afhankelijkheid van de Heilige Geest voor. Kunt u dat merken in uw leven? Dat je afhankelijker wordt, als je de Heer hebt liefgekregen, afhankelijker wordt van de Heilige Geest in je gebed. Om te geloven, om te denken. Afhankelijk van de Heilige Geest in alles. Als je dat niet merkt, dan is dat een heel slecht teken. Dat is een bewijs dat je met je godsdienst het nog aardig kunt stellen, dat je nog aardig daarmee op de been kunt houden. Want als je de Heere lief krijgt, word je steeds afhankelijker. Heere, zonder u kan ik niets doen. U weet dat wij voorzichtig moeten zijn met iemands adem. Je moet zomaar niet iemand in het gezicht blazen. Dat infecteert, kan tenminste. En hij blies op hen, ontvangt de Heilige Geest. Deze ademgemeente geneest. En dan hoor je David ook zeggen, de Heere is mijn levenskracht. Dan word je gezond. Dan krijg je een vermaak en lust in de dingen van de eeuwigheid. En je gaat het zingen. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Amen.